Het is 10 september 1944. Noord-Frankrijk. De oorlog is hier nog vers. De bevrijding aanstaan. Een jonge man is vanuit het bezette Calais naar het 20 kilometer verderop gelegen en inmiddels al bevrijde Ardre gefietst, om vanuit daar de geallieerden te spreken. Hij zoekt tevergeefs naar een inlichtingenofficier. Aan niemand anders dan een inlichtingenofficier wil hij zijn verhaal doen. Hij wordt door Canadese militairen met de auto naar het tijdelijke hoofdkantoor van de Canadese inlichtingendienst in Saint-Omer gebracht. Uiteindelijk komt deze jonge man tegenover Captain Torrey van de Canadese inlichtingendienst te staan. De man vertelt de kapitein dat hij enige tijd in Calais verbleef. Hij biedt zijn diensten aan, beweert dat hij van nut kan zijn voor de geallieerden. Maar hij heeft ook voor de Duitsers gewerkt. Zijn verhaal is onsamenhangend. Captain Torrey vertrouwt het niet.
Sergeant, search him please.
Er is iets met deze man die zojuist is overgelopen. Ze fouilleren hem. Hij heeft zelf al zijn pistool afgegeven. Zijn papieren worden gecontroleerd. De naam? Félix Jean Orny. Belgisch identiteitsbewijs. Zijn ondervragers fouilleren hem verder. Wat ze niet ontdekken, zijn documenten die hij onder zijn zool van zijn rechtervoet met pleisters vastgeplakt heeft. Verstopt. Hij geeft zelf alles maar af. Een Sonderausweis, uitgegeven door de Duitse Sicherheitsdienst. Een werkvergunning van de Sicherheitspolizei en Sicherheitsdienst. Een certificaat voor het bezit van een draadloze zender. Lidmaatschapskaarten van Vlaams Nationaal Verbond van een ander persoon. Hij heeft ook nog een boekje bij zich. Vol met namen, adressen en telefoonnummers van de Duitse inlichtingendienst. Te veel. En hij heeft bijna 24.000 Franse francs bij zich. Deze Félix Jean Orny wordt gearresteerd en afgevoerd. Richting Londen, voor verhoor. Op last van Dwight Eisenhower, opperbevelhebber van de geallieerde troepen, wordt hij verwijderd van het continent. Zijn naam blijkt niet Félix. Hij heeft 7 aliassen. Zijn echte naam is Pieter. Een gewone Nederlandse jongen, 28 jaar oud. Of toch niet zo gewoon. Want in de tuin van zijn woning in Calais stuiten geallieerde militairen op iets dat nog meer vragen oproept dan antwoorden geeft. 5 kisten, begraven op 5 voet diepte. Wanneer de deksels opengaan, onthult de inhoud een duister arsenaal. Explosieven, ontstekers en een schriftje. Bladzijden vol Duitse aantekeningen. Berekeningen voor tijdontbranders, chemische formules en schema's over de belastbaarheid van ijzer. Wie was deze man? Was deze Nederlandse knul iets van plan in een Noord-Franse havenstad vol geallieerde en bevrijde Fransen?
Het was een hele intelligente knul. Hij had heel veel opschepperij, heel veel bravoure. En hij liegt heel vaak. Dat deden ze allemaal, want dat hoort er een beetje bij.
Maar als iemand uiteindelijk gaat werken voor de vijand, ben je natuurlijk een maximale landverrader. Zo simpel is het.
Dit is echt onzin. Hier heb je nou een mooi voorbeeld dat hij dit dus verklaart, maar dat kan helemaal niet. Je werd in kamp Amersfoort gedwongen om al je persoonlijke bezittingen af te staan. Dus mooi verhaal. Hij noemt wat namen van mensen die inderdaad hebben bestaan. Walter Heinrich, Franska enzovoort. Maar dit is echt onzin.
Eigenlijk zijn alle explosieven redelijk makkelijk te hanteren. Ik kan jou nu uitleggen hoe jij deze op een boot moet plaatsen of op een wagon moet plaatsen. En dan kun je dat uitvoeren. Heel simpel eigenlijk. Ja. Alleen als je zo'n grote hoeveelheid hebt, moet je jezelf afvragen, ga je dat allemaal zelf doen? Of sta je misschien een stapje hoger en ben jij degene die het
uitdeelt?
Dit is De Goede Vaderlander. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Mijn naam is Jordi Hubers en deze podcast maak ik samen met historicus Floris van Dijk. Aflevering 1. Een Nederlander in Londen.
Met Floris. Ik heb weer een merkwaardig geval hier ter overweging. Dit keer is dat een gevangene, geboren in Amsterdam en die woonde in Haarlem. Die wordt in de loop van 42 hier gebracht, in kamp Amersfoort. En gaat dan op 5 maart 43 door naar kamp Vught. En er staat een merkwaardige aantekening bij, naar spionenschool gestuurd. Een spionenschool. Ik snap er echt geen. Ik snap er niks van. Ik weet niet wat dat bedoeld wordt. Dus ik ga even kijken of ik wat meer over deze man kan vinden. Maar je hoort. Hoi. Hey Jordi, Floris nog even. Ik had je gisteren ingesproken over die ene man. Die heet trouwens Hulsman. Gevangene nummer 717. Die naar een spionenschool is doorgestuurd. Ik vind in de National Archives, in digitale archieven, 200 pagina's met allemaal verhoor van hem. Als ik het even zo heel snel bekijk, een heel erg bizar verhaal. Die is dus overgelopen naar de veiligheidsdienst. Dus vandaar waarschijnlijk die aanmerking, die opmerking spionenschool.
Even kijken, wie zoeken we?
Ene Pieter Hulsman.
We zijn in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Een plek waar in de Tweede Wereldoorlog 47.000 mensen gevangen hebben gezeten. En we, dat zijn Jordi, ik dus, en Floris, hoofdonderzoek van het museum. Floris en ik kennen elkaar nu zo'n 5 jaar. We werden min of meer tot elkaar veroordeeld toen we samen De Verdwenen SS'er maakten. Een podcast waarin de zoektocht naar Walter Heinrich centraal stond. De eerste kampcommandant van kamp Amersfoort, die tijdens de oorlog spoorloos verdween en nooit voor de rechter heeft gestaan voor zijn misdaden. Dat leverde een werkrelatie op tussen Floris en mij, die je zelfs vriendschappelijk kunt noemen. We appen elkaar vaak over interessante, oorlogsgerelateerde stukken. En we zijn zelfs een wekelijkse podcastserie over de Tweede Wereldoorlog gestart.
Verder kijkt dan de strandfeesten en de volle campings, ontdekt een oorlogsverhaal dat rauw en pijnlijk is. Dit is De Oorlog Verklaard.
Maar, nu zo'n 2 jaar geleden alweer, stuit Floris op een verhaal dat zijn wenkbrauwen doet optrekken. In Londen, in de National Archives, komt hij een dossier tegen met verhoren met een oud gevangene van kamp Amersfoort. Dat is op zichzelf al bijzonder, want oud-gevangenen zijn vanuit Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort vooral richting kampen in Duitsland of verder in het oosten terechtgekomen. Maar in Londen ligt een dossier van meer dan 200 pagina's over Pieter Abraham Hulsman. We staan nu voor de fotowand in het museum van kamp Amersfoort. Een wand met pasfoto's van een deel van de 47.000 gevangenen. We zoeken Pieter Abraham Hulsman.
Eens even kijken of we daar een afbeelding van hebben.
1 mens gevonden. Hey.
Daar hebben we hem.
Pieter Hulsman.
Dat is hem.
Het betreft een zwart-wit foto. Vermoedelijk een pasfoto uit de jaren 40. Een jonge man, donker kort geknipt haar, naar achteren gekamd met een zijscheiding links. Een brede kaaklijn en een breed vlak gezicht met prominent aanwezige oren. De blik is direct, recht in de camera, met een neutrale, enigszins strakke gezichtsuitdrukking. Hij draagt een donker colbert, een licht overhemd en een gestreepte stropdas die losjes is geknoopt.
En wat weten we over hem?
Wat we voorlopig dus even weten is nog niet zo bizar veel. Behalve dat hij hier in de kamp Amersfoort waarschijnlijk op 12 september 1942 is binnengekomen.
Ja.
Ik weet ook dat hij op een gegeven moment eind september 42 binnenarbeid kreeg voorgeschreven. Want hij komt ook wel voor op een medische lijst.
Ja.
Dus waarschijnlijk was hij toen te ziek om buiten nog werkzaamheden te kunnen verrichten.
Ja.
En hij had nummer 717, dus het gevangene nummer 717 in kamp Amersfoort. En op 5 maart wordt hij naar kamp Vught gestuurd. En dat is een beetje merkwaardig. Want in de maanden januari en februari zijn bijna alle gevangenen naar Vught gestuurd. Vanuit kamp Amersfoort. Zo'n 2850 man. En toen was het kamp nagenoeg leeg. En zij waren daar nodig in Vught om het kamp te helpen, dat nieuwe kamp, dat nieuwe concentratiekamp te helpen bouwen. Dus waarom hij eigenlijk dan op 5 maart daarna nog gestuurd wordt. En dat blijkt maar een heel klein transport te zijn van maar 3 man. Dus dat ging met honderden tegelijk.
Ja, en hij...
Hij komt dus helemaal achteraan de grote groep.
Hey, en deze man die we nu voor ons hebben, Pieter Hulsman.
Ja.
Dat is een apart verhaal. Jij hebt mij een appje gestuurd. Want er is iets vreemds met deze man aan de hand. Namelijk, hij heeft hier gevangen gezeten.
Deze Pieter Hulsman is dus de man wat ik niet helemaal kon plaatsen. Daar staat dus een aantekeningetje bij in dat kleine dossiertje van hem. Wat wij hebben, dat hij dus inderdaad naar een spionenschool zou zijn gestuurd.
Hoe kwam je dit verhaal op het spoor?
Eigenlijk een beetje toevallig. We hebben natuurlijk ruim 36.000 van de gevangenen van de 47.000 die hier hebben gezeten. Die kennen we bij naam en toenaam. Ja, ik kwam deze man dus tegen gewoon puur bij het dagelijks doorbladeren van een aantal casus.
Ja.
Ik vond het heel vreemd dat er staat dat er zo'n aantekeningetje in zijn subdossiertje staat van naar spionenschool gestuurd.
Wacht even, dus deze man die in kamp Amersfoort gevonden of gevangen heeft gezeten,
ja.
Daar hebben wij niet heel veel informatie over, behalve dan dat hij op een spionenschool heeft.
Zou hebben gezeten.
Ik
weet niet wat ermee bedoeld wordt.
Nee. En er liggen 200 pagina's in de National Archives in Londen.
Ja, en daar is hij dus ergens in september 44. Wat ik heel snel zag, want daar moeten we even goed voor gaan zitten met z'n tweeën. Maar hij is in september 44 ergens op een gegeven moment opgepakt, aangehouden. In de omgeving van ergens in Noord-Frankrijk en toen dus naar Londen gestuurd. En daar hebben ze hem uitgebreid verhoord.
Gevangenen in kamp Amersfoort waren verzetstrijders, gijzelaars, joden, dwangarbeiders. Floris kent niet één naoorlogse verdachte die in Londen terecht is gekomen. Blijkbaar werd Hulsman verdacht van collaboratie. Want je werd niet zomaar naar Engeland gestuurd, naar een gespecialiseerd verhoorcentrum. Er moet dus meer aan de hand zijn.
Nou, voor ons liggen 200 pagina's uit Londen. Die moeten we eerst maar eens doorploegen.
Die gaan we eens even rustig doorploegen. Ik ben benieuwd.
Laten we maar bij het begin beginnen. Floris en ik duiken de studio in en gaan alle documenten vanuit Londen doornemen. We moeten het voor nu doen met zijn eigen verklaringen die we vanuit Londen hebben verkregen vanuit de National Archives. Pieter Hulsman doet in het najaar van 1944 zijn hele verhaal aan de inlichtingendienst van de Britten, MI5. En we zullen de hele serie die verklaring als leidraad nemen en toetsen daar onze bevindingen aan. We gaan er doorheen.
Oh, ja, waar moeten we beginnen?
Aflevering 1.
Ja.
En dan ben ik nu op pagina...
Maar dan moet je, zit jij met groen... Wat zijn dan? Geel
en groen.
Op 22 april 1916 wordt Pieter Abraham Hulsman geboren in Amsterdam. Als zoon in een gezin samen met zijn broer Emiel. Zijn jeugd verloopt keurig, zou je kunnen zeggen. Van 1922 tot 1928 gaat hij naar de protestantse school in Amsterdam. Waarna hij in 1928 begint aan de Universiteit van Amsterdam. Het academische leven in Nederland blijkt echter niet zijn bestemming. In 1929 verhuist hij naar België, waar hij van 1929 tot 1932 aan het Athénée Royal in Antwerpen studeert. Gevolgd door een studie aan de Technische Hogeschool Antwerpen van 1932 tot 1935. In 1935 behaalt hij zijn diploma aan de Luchtvaartnavigatieschool als luchtvaartingenieur. Zijn intellectuele honger is nog niet gestild. Hij volgt avondcursussen Italiaans en psychologie aan de Volksuniversiteit.
En hij wordt erbij.
In 1936 wordt Pieter Hulsman opgeroepen voor zijn dienstplicht bij de Nederlandse luchtmacht. Hij lijkt een veelbelovende toekomst tegemoet te gaan. Als in september 1939 de mobilisatie wordt afgekondigd, dient hij bij de 3e Compagnie Luchtvaartafdeling in Soesterberg, en wordt getraind als aero-engineer bij het luchtvaartbedrijf Aldar. Naar eigen zeggen tot een maand voor de Duitse invasie.
In 1941 doet hij iets dat eigenlijk alles verandert voor Hulsman. Hij maakt met Fokker-collega Olivier...
Het jaar 1940 verandert alles. Na de capitulatie wordt het Nederlandse leger ontbonden door de Duitsers. Pieter Hulsman gaat werken bij Fokker. Maar hij gaat ook in verzet tegen de Duitse bezetting. Samen met twee andere Haarlemmers verspreidt hij 2000 exemplaren van Het Laatste Nieuws. Een ondergrondsblad dat per post naar collaborateurs wordt verstuurd, zegt hij. Door tandarts Henry Cox wordt Hulsman, volgens zijn eigen verklaring, gevraagd om een verzetsgroepering op te richten in Haarlem. Hij voert kleine sabotages uit. Richtingborden veranderen, ontvreemden en vernietigen van Duitse militaire eigendommen, zoals kledingstukken uit openbare instellingen, als zwembaden en treinen. Eind 1941 maakt hij met Fokker-collega Oliviers 8 panoramische foto's van de Fokkerfabrieken. Deze zijn voor een verzetsgroep waar drogist Henk Kappel uit Haarlem bij betrokken is.
En Hulsman denkt dat dit naar Engeland gestuurd gaat worden. Tenminste, dat zegt hij. En hij zegt ook tegen de MI5 later dat hij hoopt dat Kappel of die verzetsgroepering hem in contact kan brengen met een of andere verre tante die blijkbaar in Engeland woont.
Hmm. Nou ja, 27 februari 1942 gaat het in elk geval wel hartstikke mis. Want Kappel die is dan opgepakt. En die heeft alles al over die foto's verteld aan de Gestapo. Dus blijkbaar zijn die op een of andere manier toch bij de Gestapo dan terechtgekomen. Die arresteren hem dus thuis. En dan wordt hij hardhandig verhoord. En dan wordt hij opgesloten in het Oranje Hotel. Zoals je weet, de strafgevangenis in Scheveningen. En later dus in Kamp Amersfoort.
Ja, nou dan is een... Dan krijgt hij zijn trial. Zijn rechtszaak. Met andere namen. Charge, espionage, sabotage, belonging to forbidden organization and assisting the enemy. The verdict.
Guilty. Ja, wordt hij schuldig bevonden.
Op 7 september 1942 staat Hulsman met 10 anderen terecht voor de Duitse rechtbank in Amsterdam. Hij wordt schuldig bevonden aan spionage, sabotage en hulpverlening aan de vijand. Het vonnis, de doodstraf.
Write a letter to his family and to appeal for 90 days grace, which was finally granted to Hulsman as the result of appeals by his family and other friends, including the manager of Fokker, meneer Beling.
Dankzij gratieverzoeken van familie en zijn baas bij Fokker krijgt hij 90 dagen uitstel. Op 12 september arriveert hij in kamp Amersfoort met gevangenennummer 717. En krijgt een rode stip op de rug van zijn kleding. Om doodschieten te vereenvoudigen bij een vluchtpoging.
En dan komt het moment dat hij dus in kamp Amersfoort moet wachten op het vonnis. En dan komt meneer SS Standartenvurig Knollen. En die zegt, als je nou voor mij komt werken...
Dan praten we nergens meer over.
Rond 7 december 1942, 2 dagen voor het aflopen van zijn gratie... beweert Hulsman dat Standartenführer Friedrich Knolle hem bezoekt met een opmerkelijk aanbod. Opleiding tot geheim SD-agent in ruil voor zijn leven. Volgens zijn verklaring krijgt hij 24 uur bedenktijd en raadpleegt hij medegevangenen, die alle adviseren het aanbod aan te nemen. In mei 1943 arriveert Hulsman in de SD-spionenschool Zeehof op landgoed Zorgvliet in Den Haag. Het landgoed waar ook het Katshuis gevestigd is. Hij krijgt schuilnaam Peter van Oemweert en SD-nummer I-54. Ruim 3 maanden later, op 16 september 1943, heeft Hulsman de opleiding afgerond. Hulsman wordt overgeplaatst naar SD-Abteilung 6 in Brussel. Samen met een medecursist bouwt hij een netwerk op. Ze krijgen 1000 Belgische francs leefgeld mee. In januari 1944 wordt Hulsman naar Calais gestuurd. Hulsman claimt weinig te doen voor de SD. Maar hij krijgt wel in totaal 40.000 Belgische en 40.000 Franse francs aan salaris. 40.000 Belgische francs is gelijk aan 2400 gulden. Een maandsalaris lag rond de 200 gulden in die tijd. Dus dit is een behoorlijk bedrag.
En hij begreep dan dat de taak van die man, ja, WT, en dat is dus volgens mij wire transmission, dus reports naar Brussel te sturen. Vooral over de, hoe de beleving, hoe de vlag de voorhand bij Franse burgers. Zij moeten een beetje gaan peilen. Ik weet dat hier in Nederland de ziekenhuisdienst had ook allemaal van die rapportages over hoe de stemming was, zeg maar.
Op 6 september 1944 komt het gerucht dat de Canadezen naderen. Hulsman besluit over te lopen, zo zegt hij tegen de Britten. Op 9 september fietst hij naar geallieerd gebied, passeert 3 Duitse controleposten met zijn Sonderausweis en meldt zich bij de Canadese troepen in Ardres. En hij wordt dan een dag later naar Captain Torrey gebracht in Saint-Omer, zoals we aan het begin van deze aflevering hoorden. Hij geeft vrijwillig documenten af die hij onder zijn voedsel verborgen had. In de tuin van zijn huis in Calais wordt sabotagemateriaal gevonden. 5 kisten met explosieven, waarvan Hulsman beweert dat ze van een andere SD-agent waren.
Maar kijk, ook als je dit lijstje weer ziet, Jordi, dan vraag je toch ook af. Ik weet helemaal niks van explosieven natuurlijk, maar hoe kan je dan... Nou ja, ik weet niks... Hij zegt, ik weet niks van booby traps. Ik weet eigenlijk, ik ben niet zo goed thuis.
Je moet kijken hoe het in detail daar omschreven staat.
Ja, exact. Hier. Spoorwegen, bruggen, sluizen, haven, schip. Benzinelager. Kwartier.
Ja. Op 16 september 1944 arriveert hij per vliegtuig in Londen en wordt overgebracht naar het bekende Camp O2O. Op 15 oktober concludeert de MI5 in een rapportage dat hij een intelligente man met een imponerende lijst pro-geallieerde namen is.
Hij geeft inderdaad mega veel namen. Hij heeft echt, als je ze allemaal bij elkaar optelt, ik denk wel 200 namen geeft hij.
Ja. Nou ja. En dat is wat we net ook al een beetje zeiden. Dat kan dus betekenen dat hij zeer goed op de hoogte was. Natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld dat hij daar goed in geïnfiltreerd was. Dus hij draait het zelf zo als dat bewijst dat hij aan de goede kant staat. Kan.
Ja. Daarmee is het MI5-rapport afgesloten. Wat er daarna met hem gebeurt? Geen idee. Voor nu.
Oké, maar hoe nu verder?
Ja, moedig voorwaarts, maar waarheen?
Ja. We willen uiteraard even iets meer weten over hoe dat nou precies werkte. Dat contraspionage en spionage. Mm-hmm. We willen weten wat hij nou met die 5 kisten kon. Want dat is natuurlijk wel heel opmerkelijk.
Ja, dat is heel interessant. Wat een heel opvallend element steeds maar blijft. Is dat hij dus in zijn verklaring zegt eigenlijk weinig van booby traps en explosieven te weten. Ja. Waarvan hij dus wel 5 kisten begraaft.
Ja.
En hij dus, wat we al zeiden, wel die examens heeft gehad. Maar ja. Hij zegt, nee, ik heb ook lessen gemist.
Ja.
Dat blijft...
Dat zijn waarschijnlijk toch die onregelmatigheden in zijn verhaal, zoals de Britten dat noemen, die zo opmerkelijk zijn dat zij denken van, ja, wacht heel even.
Ik krijg zelf persoonlijk een beetje het gevoel dat ze vooral bij dat geld heel erg aarzelen. Die Britten dus. Dus hoe kan je nou over zoveel geld beschikken? En dan heeft het allemaal... Het is allemaal een moeilijk rondkomen daar als stay-behind agent. Maar hoe kom je dan aan al dat geld? En waarom krijg je dat dan als je dus zelf verklaart eigenlijk ook niks te hebben gedaan? Dat is volgens mij echt de grootste onregelmatigheid die zij eruit halen. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in.
Ja, 40.000 Belgische francs en 40.000 Franse francs. Dat is eigenlijk wat hij in zijn totaliteit heeft gekregen, volgens hemzelf. Hè? Dat is ook weer zijn eigen verklaring.
Ja.
En hij heeft meer dan 20 Franse vrouwen bij zich als die gepakt wordt.
Ja, bijna 24.000 Franse vrouwen.
24, dat was het, ja.
23.989 om precies te zijn.
Scherp.
Dat zijn om te beginnen alvast de 2 merkwaardige elementen.
Ja.
Hoe kom je aan dat geld als je niks doet? En waarom weet jij niks van booby traps, terwijl je daar dus wel voor je examens geslaagd bent en 5 kisten begraven. Dat blijven denk ik de 2 voor ons hele grote vraagtekens.
En anderen die zeggen ja, nee, maar dat was echt de beste man die ze hadden.
Ja, derde punt natuurlijk ook blijft heel merkwaardig. Kijkend naar de context van Calais, 43, 44, dan wordt hij naar Calais gestuurd. En zegt na de oorlog dat hij daar eigenlijk niks heeft gedaan.
Ja.
Terwijl Calais dus, wat we hebben gezien met al die operaties van de geallieerden, al die voorbereidingen natuurlijk altijd een cruciale rol heeft gespeeld om een invasie goed te doen slagen.
Ja, en je rol als stay-behind agent is dan op het moment dat het al fout is gelopen om dan aanslagen te plegen.
Saboteren.
Ja. Om dan de boel te vertragen waarschijnlijk.
Ja.
Ja. Oké. Okay.
Floris en ik zijn geïntrigeerd door dit verhaal. Pieter Hulsman pleegt verzet, wordt opgepakt, komt onder andere in kamp Amersfoort terecht, wordt ter dood veroordeeld, gaat voor de SD werken, duikt op in een geheime spionneschool van de Duitsers, zit in Calais met 5 kisten munitie in zijn tuin begraven, maar wordt na intensief verhoor in Londen toch weer aan Nederland overgedragen. Het blijft controversieel. Kloppen zijn beweringen. Het lijken ons tegenstrijdige verklaringen. Was hij een gedwongen medewerker die zijn leven probeerde te redden? Of een opportunist die vrijwillig voor de Duitsers werkte? We besluiten om hier in te duiken. En de reden dat we dat doen is misschien wel het beste samengevat in deze passage. Vaak wordt de geschiedenis naderhand verteld als een onontkoombaar verhaal. Strak en rechtlijnig. Een verhaal met een doel. Met een begin en een eind. Maar de werkelijkheid was en is natuurlijk totaal anders. Vol chaos, toeval en waanzin. Alles had gemakkelijk anders kunnen lopen. Dit schrijft Geert Mak in het boek De Wisselwachter. En dat is een treffende passage, ook voor het verhaal dat we je gaan vertellen in deze podcast. De oorlog zien we vaak als zwart en wit. Het is goed of fout. Je was nazi of anti-nazi, verzetsheld of landverrader.
Ja, Floris, dit verhaal gaat dus eigenlijk ook niet over zwart of wit, maar het gaat dus eigenlijk over die keuzes daartussen en dus ook over toevalligheden, wat er zomaar gebeurt.
Nou ja, ben ik op zich wel met je eens, maar het is, we hebben het natuurlijk hier ook, je moet niet vergeten, je hebt het hier misschien ook wel echt over mogelijke strafbare feiten. Dus heel veel kleurverschil daartussen is dan soms lastig. Geschiedschrijving is, zoals een hoogleraar mij ooit heeft verteld, is ook helemaal geen plek voor compromissen.
Voor ons ligt een enorme puzzel. We zitten met heel veel vragen. Wie is dit? Wat weten we van hem? Wat voor een verzet pleegt hij? Waarom wordt hij opgepakt? Waarom loopt hij over naar de Sicherheitsdienst? Waarom komt hij op een geheime Duitse spionneschool? En wat was dat überhaupt? Wat kon hij met die 5 kisten munitie? Waarom heeft hij een pistool, zo'n 24.000 Franse francs en Duitse papieren mee op zak bij zijn aanhouding? En wat gebeurt er met hem in en na Londen? In de volgende aflevering...
Dit is echt onzin. Hier heb je nou een mooi voorbeeld dat hij dit dus verklaart, maar dat kan helemaal niet. Je werd in kamp Amersfoort gedwongen om al je persoonlijke bezittingen af te staan. Dus mooi verhaal. Hij noemt wat namen van mensen die inderdaad hebben bestaan. Walter Heinrich, Franska enzovoort. Maar dit is echt onzin.
En hoe komt hij dan voor lichte arbeid in het schillenhok en zo en dat soort zaken?
Eerlijk gezegd vermoed ik, want daar is hij ook de enige dan niet in. Als je maar inderdaad vriendjes probeerde te worden met de bewakers, met de kampleiding, dan kon je dus ook inderdaad wat prettige werkplekken vinden.
Dus eigenlijk spreekt het hem ook weer tegen?
Inderdaad.
Dit was de eerste aflevering van De Goede Vaderlanden. Een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, geproduceerd door IO Digital. De montage is gedaan door Niels Smulders. De muziek is gecomponeerd door Gijs Vriezen. Zou je deze podcast willen volgen, liken of wil je een reactie achterlaten? Dat maakt de podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Je krijgt dan ook een melding dat er een nieuwe aflevering klaarstaat. Deze productie is tot stand gekomen dankzij financiële steun van het V-Fonds en het Mondriaanfonds. En de fondsenwerving is gedaan door Alexandra van Dijk.